Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Hallo beste luisteraar, welkom bij deze podcast over chronische pijn. En wel deel 2, wat kunnen we eraan doen? In het eerste deel vertelde Theo over de effecten van opiaten bij zijn lage rugpijn. Hij beschrijft de pijn als een kind dat aan de schutting hangt en continu om aandacht vraagt. Oxycodon en fentanyl, opiaten allebei, dat leek aanvankelijk wel een goede oplossing. Maar uiteindelijk werd de situatie alleen maar slechter door oplopende doseringen om de pijn te onderdrukken, door angst en depressieve klachten en afhankelijkheid. Uiteindelijk is het met Theo goed gekomen. Hij is van zijn opiaten af en kan beter omgaan met zijn rugklachten. Maar er zijn meer mensen die in deze situatie zitten. Mensen met chronische pijn die willen blijven functioneren en daar een oplossing voor zoeken. Maar als die sterke pijnstillers, die opiaten, niet de oplossing zijn, wat dan wel? In deze podcast gaan we daar verder op in met Doeke Keizer. Uiteraard geldt deze uitleg voor mensen met chronische pijn. Die diagnose krijgen mensen van een dokter. Als er twijfel is over deze diagnose, dan adviseren we om eerst een dokter te raadplegen. Luister nu mee naar de uitleg van Doeke Keizer. Hallo beste luisteraar. Deze podcast gaat over chronische pijn en dus uitleg voor volwassenen met chronische pijn. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik spreek hier met Doeke Keizer. Goeiedag Doeke.
Goeiedag Femke.
Jij bent huisarts in Friesland en aan het UMC Groningen ben jij gepromoveerd op pijn. En je hebt een pijnkliniek heb je opgericht in jouw regio.
Ja.
Ja. We gaan het hebben over chronische pijn. De uitleg die ik graag als huisarts zou willen meegeven aan mensen met pijn. Ja, waar die pijn dan ook zit. Is het pijn in het hoofd, pijn in de buik, pijn in de rug? Van wat is pijn? Hoe ontstaat het? Hoe ontstaat ook chronische pijn? En wat kan je ermee doen? In plaats van alleen maar pijnstillers. Doeke, jij kan hier alles over vertellen. Laten we eens beginnen bij, ja, wat is pijn?
Ja, daar heeft men zich honderden jaren lang het hoofd over gebroken. Iedereen weet eigenlijk wat pijn is, want iedereen heeft wel eens pijn gehad. Maar ja, hoe beschrijf je het nou precies? Uiteindelijk is de definitie samengevat als pijn is een onaangename sensorische en emotionele prikkel. Daar komt het kort gezegd op neer. Ja, en iedereen die wel eens pijn heeft gehad zal alles eraan doen om er weer van af te raken. Als dat acute pijn is, dan wil je er vanaf. Maar zeker als pijn langdurig bestaat, dan wil je daar gewoon vanaf. Strontvervelend.
Ja, heeft het ook een functie, pijn?
Ja, pijn heeft zeker een functie. Pijn beschermt tot op zekere hoogte. Acute pijn, als je je enkel verzwikt of als je een punaise in je schoen hebt, dan heeft die pijn de functie om ervoor te zorgen dat verdere schade voorkomen wordt. Bestaan mensen die hebben een aangeboren afwijking, namelijk die voelen helemaal geen pijn. En daarvan is dan bekend dat die mensen, als ze nog heel jong zijn, dan steken ze potloden in de ogen of in de wangen. Of dan doen ze gevaarlijke, pijnlijke dingen. Springen van grote hoogtes, breken benen en lopen daar vervolgens op door. En als jij geen pijn kunt voelen, dan word je niet oud. En op zijn minst raak je gedurende je jeugdige leven al ernstig beschadigd door allemaal dingen wat je jezelf aandoet of wat je jezelf laat aandoen. Dus pijn heeft een beschermende functie die heel zinvol is als het gaat om acute pijn. En wat ik zei, je gaat alles doen om te voorkomen dat het erger wordt. En je gaat ook alles doen om de oorzaak zoveel mogelijk weg te nemen, zodat die pijn maar weggaat. Als je acute pijn hebt, dan is er eigenlijk altijd sprake van iets in je lichaam wat beschadigd is. Iets is kapot of verrekt of gekneusd of gebroken of ontstoken. Ja, dan komen er stofjes bij vrij. En die stofjes die zorgen ervoor dat zenuwen geprikkeld worden. En via die zenuwbanen gaat er een signaal omhoog naar je hersenen. En daar voel je de pijn. acute pijn is eigenlijk heel erg simpel en heel erg duidelijk. Er is een oorzaak, namelijk schade, en er is een gevolg. En dat is de pijn die je voelt en dat voel je in je hoofd. Dat is acute pijn en dat is eigenlijk heel simpel. Maar chronische pijn, dat is, het woord zegt het eigenlijk al, langdurig of aanhoudend aanwezig. Acute pijn bestaat heel kort, heeft een duidelijk oorzaak-gevolgverhaal in zich. En chronische pijn, dat is er gewoon, dat suddert en zeurt maar door en heeft veel minder een duidelijke oorzaak dan dat acute pijn dat heeft. En toch wordt chronische pijn door patiënten, maar ook dokters, heel vaak beschouwd als een soort van langdurige acute pijn. Waarbij nog steeds de focus heel erg ligt op het vinden van een oorzaak van die langdurige pijn. En dan zit je weer te denken aan een kneuzing of aan een ontsteking of aan een breuk van een been. En eigenlijk altijd is het zo dat bij chronische pijn, ondanks een langdurige zoektocht langs specialisten en fysiotherapeuten, huisartsen, je vindt die oorzaak niet. Hè? Of je vindt althans niet een oorzaak in je lichaam die alle pijn helemaal kan verklaren.
Dus wat je bij acute pijn vindt, dan is er schade.
Ja.
En die schade die wordt een signaal van pijn in het brein. En dat is nuttig. Maar ook na lange zoektocht bij chronische pijn, dan is eigenlijk de acute schade is al weg.
Ja.
Maar er wordt dus wel pijn gevoeld. Ja. Maar je kan niks meer vinden op de plek zelf.
Nee, dat is zo. Hè? Er is inderdaad bij chronische pijn, bij aanhoudende pijn, geen lichamelijke duidelijke oorzaak meer voor de klachten. Maar toch is het zo dat die mensen pijn hebben. Hè? Dat is wel duidelijk. Hè? Dat staat ook buiten kijf. Alleen dan wordt het heel moeilijk om een vervolgtraject te vinden. Hè? Hoe moeten we nu verder? Want we hebben geen duidelijke lichamelijke oorzaak voor de klachten gevonden. En toch heb je hier iemand tegenover je zitten met langdurige pijn die je wel verder wilt helpen. Nou, en gelukkig zijn er wel nieuwe inzichten in hoe chronische pijn werkt. En ik denk dat het goed is dat we het daar over hebben.
Ja, kan je dat uitleggen?
Nou, chronische pijn is een heel complex fenomeen, een heel complex verschijnsel. En heel lang hebben dokters en behandelaren gedacht dat het dan wel psychisch zou zijn of tussen de oren, hè, omdat er geen duidelijke lichamelijke verklaring voor gevonden kan worden. Nou, inmiddels, de laatste 10, 20 jaar weten we beter, hè. Er is uitvoerig onderzoek naar gedaan en we weten nu dat bij mensen met chronische pijn dat er sprake is van een bepaalde overprikkelbaarheid van je zenuwstelsel. En die overprikkelbaarheid van het zenuwstelsel, sensitisatie heet dat, die zorgt ervoor dat bepaalde prikkels, hè, bepaalde gevoelssensaties uit je lichaam, dat die door je zenuwstelsel worden opgeblazen tot een pijnsignaal. Hè, dus iets wat normaal geen pijn doet, het bewegen van je knie, doet nu ineens wel zeer, hè, door die sensitisatie. En je hoort dan ook vaak van mensen die slijtage hebben in de rug, hè, op foto's, of is dat dan de oorzaak voor de klachten, vragen ze dan. Ja, dat is ten dele, hè, de oorzaak van de klachten. Maar die slijtage, daarvan merken mensen vaak ook, hè, dat het het ene moment veel pijnlijker is dan het andere moment. Terwijl, ja, die slijtage, die is er gewoon, die zit er. Het idee is dan dat het niet puur komt door die slijtage, maar ook, hè, dat de signalen vanuit de wervels, vanuit de spieren, naar het ruggenmerg gaan en daardoor die overprikkelbaarheid worden opgeblazen. En op die manier tot een heviger pijnsignaal gevoeld worden.
Dus eigenlijk gebeurt er iets wat bij een ander helemaal geen pijn zou geven, helemaal niks geks, helemaal, het geeft geen schade. Maar toch wordt dat signaal, dat wordt opgeblazen, dat gaat, ik zeg altijd maar met de snelweg, gaat het richting je brein en geeft toch pijn. Terwijl eigenlijk gebeurt er niks wat schade oplevert en gebeurt er ook niks wat eigenlijk pijn zou moeten doen.
Nee, je kunt het vergelijken met een huis waar een brandalarm in zit. Hè, dat geeft een hele mooie vergelijking ook met acute pijn. Kijk, als jij normaal gesproken gebeurt er niks geks in dat huis, totdat je een keer iets laat aanbranden op het vuur en het loopt uit de hand en allemaal rook en dan gaat het alarm af. Nou, dat is dan maar goed, hè, want daarmee kun je dan voorkomen dat het huis afbrandt. Dat is acute pijn. Zinvol, hè, om schade te voorkomen. Bij chronische pijn, je kunt het vergelijken met dat er iets niet goed is in het alarmsysteem. Het staat te veel op scherp. Dus iemand doet een raam te hard dicht of de deur die klappert in de wind. Of nou, iemand laat het bestek vallen op de vloer, ik noem maar wat. Gaat meteen dat alarm af. Dus het hoeft niet en toch gaat steeds dat alarm af. Nou, dat is hoe je als het ware die overprikkelbaarheid, die sensitisatie kunt vergelijken.
En het geluid van dat brandalarm is natuurlijk net zo fel. Want het geeft nog steeds het signaal alsof er een felle brand is.
Ja.
Dus je voelt die pijn alsof er echt iets verkeerd gaat.
Ja. Die pijn die is ook absoluut echt. Hè? Die pijn die is er. Alleen je kunt de hele dag met een brandblusser door het huis heen en weer vliegen om te kijken waar het nu in brand staat. En je zult de oorzaak van het alarm niet vinden op die manier. Je zult toch de monteur van het alarmsysteem moeten bellen om te kijken of hij iets aan het alarmsysteem kan doen. En ja, helaas, daar houdt de vergelijking met het menselijk lichaam wel een beetje op. Want wij hebben helaas nog geen monteurs om om dat ingebouwde lichaams-eigen alarmsysteem te dempen.
Ja.
Maar dat is wel hoe het werkt.
Ja, en als je dan naar het menselijk lichaam kijkt, je hebt dan geen monteur, maar je zou er zeker wel wat aan kunnen doen. En als we dan kijken naar de casus van Theo. Theo vertelt over zijn verslaving aan oxycodon en fentanyl door zijn lage rugpijn. Hij heeft een toentertijd soort van goede reden om die middelen te starten, omdat hij aan het werk wilde blijven. En hij voelde alsof hij niet aan het werk kon blijven met die rugpijn. Dat was uiteraard ook een chronische rugpijn. Wat zou Theo nou ook gedaan kunnen hebben? Wat kunnen we doen aan chronische pijn?
Ja, dat was een heel herkenbaar verhaal. Ik heb dat veel vaker gehoord en het klinkt ook heel logisch. En het is ook heel voorstelbaar. Hè? Als jij pijn hebt, hè, dan ga je kijken welke pijnstillers helpen mij het beste om van die pijn af te komen. En als paracetamol niet helpt en daarna de rode en bruine pilletjes van de drogist, hè, de ibuprofen of diclofenac, als dat allemaal niet helpt, ja, dan ga je toch naar de sterkere pijnstillers zoeken. En dan kom je al gauw uit bij de opiaten. En jarenlang is vrij gemakkelijk zijn opiaten voorgeschreven geweest aan mensen met langdurige pijn. Omdat het ook wel even helpt. Hè? Dat vertelt Theo in zijn verhaal ook. Hè? Hij heeft een tijd lang gehad dat hij dankzij die medicatie weer aan het werk kon. Alleen helaas is het zo dat bij chronische pijn op den duur breekt die pijn er weer doorheen. Het is eigenlijk een heel, heel gemeen verschijnsel. Het breekt er doorheen. En het gevolg is dat je nog meer medicatie wilt hebben om het nog meer te dempen met het gevolg dat het allemaal uit de hand gelopen is. Hè, zoals dat bij Theo het geval was.
Ja, en dan even opiaten. Dat is dus eigenlijk een verzamelnaam van morfine en fentanyl en oxycodon en buprenorfine. Dus om dat even helder te hebben.
Ja, in de volksmond de zwaarste middelen die er zijn. Ja. En dat is ook zo. Ja, en het schrijnende is, het helpt eerst wel. Hè, dus de pijn wordt wel even gedempt. Alleen je neemt de oorzaak niet meer weg. En je lijf raakt eraan gewend. Dat is gewoon zo. Hè, je lijf raakt eraan gewend. Dus op den duur heb je meer nodig van die sterk werkende pijnstillers. Hè, met als gevolg dat uiteindelijk dat je hogere doses moet nemen. Steeds meer last gaat krijgen van bijwerkingen zoals sufheid en geheugenproblemen, concentratieproblemen zijn hele, hele bekende bijverschijnselen die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven van iemand met pijn, hè, want iemand heeft al zo vreselijk veel last van pijn, nou dan krijg je dat er ook nog eens een keer bij.
Ja. Wat zou je tegen Theo vertellen als die nu die lage rugpijn zou hebben, zijn werk moet blijven doen, maar wel die pijn heeft, continu die pijn waar die gek van wordt. Het kind wat over de schutting heen hangt en aandacht vraagt.
Ja, ja, dat was een mooie metafoor. Dat kind krijg je ook niet weg. Hè? Dat kind is er gewoon steeds. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat Theo het eerlijke verhaal krijgt. Hè? En het eerlijke verhaal, daarmee bedoel ik uitleg over hoe chronische pijn werkt. Hè? Dat het niet een inbreker is, niet de brand, hè? Dus geen ontsteking of dat er iets kapot is. Hè? Maar het verhaal van het zenuwstelsel. Dat het zinloos is om te blijven zoeken naar de inbreker, hè? Of het vuur. Dat heeft geen zin. Die is er niet.
Ik wil hier graag een opmerking aan toevoegen, omdat dit stukje mij na de opname bleef bezighouden. Doeke benadrukt hier dat het zinloos is om bij chronische pijn te blijven zoeken naar de inbreker of het vuur. Dat heeft geen zin, die is er niet. Hiermee wil hij zeggen, bij chronische pijn gaat er een alarm af, maar er is geen inbreker. Het alarm werkt gewoon niet goed. De pijn is geen teken van schade, maar het is het zenuwstelsel dat verkeerd staat afgesteld. Dat is helemaal waar. Maar dan moeten we wel zeker weten dat aanvullende onderzoeken zinloos zijn. De pijn die u als luisteraar heeft, die kan ik niet beoordelen. Deze podcast zal u ook niet kunnen vertellen of uw pijn een teken van schade is of dat het een verkeerd afgesteld zenuwstelsel is. Bij de laatste groep, een verkeerd afgesteld zenuwstelsel, geldt dat verder zoeken naar een inbreker zinloos kan zijn, want die is er niet. Bij de eerste groep, als het een teken is van acute schade, kan er soms wel aanvullend onderzoek nodig zijn. Ja, en dit blijft een lastig vraagstuk. Als dit een vraagstuk voor u is, willen we graag naar uw eigen huisarts of specialist verwijzen om uw pijn te beoordelen en daarna samen te kijken of er verder aanvullend onderzoek gedaan moet worden of niet. En daar komt u vast uit met uw eigen dokter. We gaan nu terug naar de podcast waarin Doeke verder gaat over de aanpak van chronische pijn.
Wat verder van belang is om te weten dat er die overprikkelbaarheid is in het zenuwstelsel, waar geen dimmer voor is, waar geen monteur voor kan komen, maar waar je wel degelijk iets aan kunt doen, hè, om dat minder erg te laten maken. En dan heb je het over bepaalde beweegprogramma's. Je hebt het over bepaalde vormen van therapie. Hè. Cognitieve gedragsmatige therapie is zo'n vorm van therapie. Waarbij je onder begeleiding van behandelaren die gespecialiseerd zijn in langdurige pijn leert hoe je kunt bewegen, hè, hoe je bepaalde gedachten over pijn anders kunt doen, hè, zodat uiteindelijk die pijn toch wat minder erg wordt en ook hanteerbaar wordt.
Kan je een bepaalde gedachte zeggen die vaak speelt?
Ja, nou, wat ik heel vaak hoor is dat mensen de gedachte hebben, de slijtage in mijn rug, hè, want dan zijn de foto's gemaakt en daar is slijtage op te zien. De slijtage in de rug, dat is de oorzaak van de klachten. En dat mensen de gedachte kunnen hebben dat de pijn betekent dat het erger wordt. Hè, en dat ze dus extra rust moeten nemen om te voorkomen, hè, dat de pijn nog erger wordt. Hè, dat de schade nog erger wordt. En wat belangrijk is voor die mensen om te weten is dat de pijn vervelend is, maar niet gevaarlijk. Hè, het betekent niet dat er een wervel op instorten staat of dat het gaat verschuiven. Hè, dat zit allemaal hartstikke goed in elkaar. En dat het juist wel, hè, ondanks de slijtage, juist wel goed is om te bewegen, hè, om de spierconditie zo goed mogelijk te houden. En we weten ook dat als jij zo goed mogelijk beweegt, hè, zelfs met het pijnlijke stuk van je lichaam, dat de pijn minder erg wordt. Hè, pijn is vervelend, maar niet bedreigend, niet gevaarlijk. Dat is een hele belangrijke boodschap die mensen moeten hebben.
Heb je nog meer gedachten die je vaak terughoort?
Ja, kijk, wat ik heel vaak toch wel zie is dat mensen blijven zoeken naar de brand, hè, of naar de inbreker. Hè, mensen bezoeken dokters om met allerlei onderzoeken erachter te komen. Wat is er toch mis in die rug of in die knie of in dat hoofd waar ik dan steeds pijn heb? En maak een scan, doe nog een bloedonderzoek. Moet ik niet een keer naar Duitsland, naar een kliniek waar ze erachter kunnen komen? Ja, het heeft geen zin. Het heeft geen zin om te blijven zoeken naar die lichamelijke oorzaak, dat vuur, die brand. Daar ligt ook de sleutel niet. Je moet, als het ware kijken. Net als het kind aan de schutting. Het kind aan de schutting hangt er. Je kunt er niet zo heel veel aan doen. Maar je kunt wel voor jezelf manieren bedenken om minder last te hebben van dat gezeur van dat kind aan de schutting. En dat is een hele belangrijke mindset. Hè? Een verandering van gedachten die mensen zouden mogen maken met langdurige pijn.
Ja. En dan naast cognitieve gedragstherapie, wat zijn nog meer belangrijke dingen om te doen met chronische of aanhoudende pijn?
Ja, wat ik net zei, probeer in beweging te blijven. Zoek afleiding. Contact met andere mensen is erg belangrijk. Hè. Praat er met andere mensen over zonder dat je jezelf erin verliest. Hè. Praat er ook weer niet te veel over met andere mensen die het niet zullen begrijpen of die vol zullen zitten met allerlei goede bedoelingen, hè, van dokters waar je nog eens naartoe zou kunnen. Maar probeer zelf de regie van je leven weer wat op te pakken. Probeer dat zelf in handen te nemen in plaats van de oplossing in handen van doktoren en behandelaren te leggen.
Ja, want daar zeg je sowieso een mooie afleiding. Dat is heel belangrijk om de pijn minder te voelen. Ja. En ik denk als je de focus hebt op het zoeken naar de brand, dat die afleiding juist niet werkt omdat je vastzit in je zoektocht naar de brand.
Ja.
Dat is natuurlijk juist het tegenovergestelde dan afleiding.
Ja, iedereen weet in wezen en heeft aan haar lijve wel eens ondervonden dat als jij ergens mee zit of als je iets akeligs hebt, dat het zoeken van afleiding, afleiding is het beste medicijn. Het jammer is alleen, je kunt niet de hele dag afleiding zoeken. Hè. De pijn zal er ook zijn af en toe. Ja. Maar ja, probeer het toch. Hè. Probeer die afleiding toch op te zoeken en zoveel mogelijk je ding te doen ondanks die pijn.
Ja, dus dat is ook belangrijk, hè? Dat je een je daginvulling of dingen die je zelf leuk vindt om te doen, dat je er juist naartoe werkt om dat weer te ontwikkelen. En,
ja.
Daar meer focus op om dat te doen.
Ja, ja. Dat vereist nogal wat, hè? Vooral als de pijn echt heftig is en steeds weer die aandacht vraagt. Ja, dan is het ook lastig om die afleiding te zoeken. En er zijn ook mensen die je daar goed bij kunnen helpen om dat te doen. Want we zien wel, en daar is ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat als het je lukt om die afleiding wel te zoeken, om wel je dingen te doen los van de pijn, dat op den duur de pijn ook afneemt. De pijn neemt ook echt letterlijk af.
Dus dat is een positief.
Ja, absoluut. En ik denk ook dat het goed is om te realiseren dat die overprikkelbaarheid in het zenuwstelsel, dat is zo gekomen met de tijd. En is het zenuwstelsel ook weer aan te leren om die overprikkelbaarheid minder erg te laten worden. En daarbij vind ik dat controle is eigenlijk het toverwoord. Hè? Als je in staat bent om controle over je lijf en over je lichaam en dus ook de pijn weer terugkrijgt, dan ben je zelf weer de baas. Hè? En anders is de pijn de baas. En ik vind dat heel mooi hoe Theo en zijn vrouw op een gegeven moment toch dat traject ingegaan zijn om af te kicken van die verslaving. Want Theo was de controle helemaal kwijt. Hè? Theo was geen baas meer. Hè? De opiaten, de oxycodon was baas. Hoe die er na een heel moeilijk traject, stel ik me zo voor, toch in geslaagd is om de controle weer terug te krijgen. Het kind hangt er nog steeds, maar je hoort in het hele gesprek dat Theo een veel gelukkiger man is dan dat hij voor die tijd was.
Ja, ja, en acceptatie dat het kind er hangt.
Ja.
En daarin heeft hij met mindfulness heeft hij ook veel kunnen bereiken. Dus er zijn natuurlijk ook verschillende behandelingen voor verschillende mensen. Mindfulness past weer bij de een beter dan bij de andere patiënt. En wat bij kinderen ook getipt wordt, is om dat ouders niet de hele tijd ernaar vragen. Hoe is het met je pijn? En dat is denk ik ook wel voor volwassenen zo. Dat het gesprek op verjaardagen of dat soort dingen. Dat het moet er ook niet te veel eigenlijk over gaan of naar gevraagd worden. Want dat geeft weer focus op de pijn.
Ja. Ja, dat zijn ook hele mooie nieuwe inzichten. En dat staat ook in de nieuwste richtlijnen wel voor medici, dat je niet al te vaak naar de pijn moet vragen. Maar je kunt veel beter vragen, hoe is het met je? En ja, dat haalt de focus en de nadruk van de pijn ook wel een beetje af. Hey, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Doeke, als jij nu de luisteraar nog even kernachtig zou willen meegeven, wat moet hij nou onthouden aan deze podcast?
Nou, ten eerste is het van belang te weten dat je niet de enige bent. Hè. Er zijn echt ontzettend veel mensen met chronische pijn. Ten tweede is het denk ik van belang om te weten dat het niet psychisch is of ingebeeld. Hè, want nou ja, dan voel je echt weggezet als dat het niet een echt probleem is. Er is een duidelijke oorzaak voor de pijn. Hè, dat is die overprikkelbaarheid. En daar is iets aan te doen. Niet met een spuit of met een operatie, maar wel met behandelingen waarbij je leert om zelf weer regie te krijgen over je eigen lijf, pijn en ja, je leven.
Ja. En nog even op een rij. Wat voor behandelingen raad je nu aan?
Er is niet één soort behandeling waarvan je op voorhand kunt zeggen, nou, dat is de juiste behandeling. Ik denk dat het belangrijk is om die behandeling te kiezen die bij je past. Hè, persoonlijk. En om die behandeling te kiezen waarbij je zelf actief aan het werk gezet wordt om met je pijn en met je leven aan de slag te gaan. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is. En als dat mindfulness is wat bij je past, dan is dat mindfulness of yoga. Of als dat een cognitieve gedragstherapie is, dan is dat ook prima. Het moet bij je passen.
Ja. En in ieder geval, zoek afleiding, niet de focus op de pijn. En in die afleiding, kijk wat je naar je dagindeling. Wat wil je zelf doen? En heb daar de regie over. Ja. En ik hoop ook dat jullie luisteraars daar weer dingen kunnen opstarten die je graag al langer op had willen starten. En dat we zullen zien dat de pijn minder daardoor wordt. Omdat de focus ook anders gaat liggen.
Ik heb vaak gezien dat mensen dat lukt, hè, om op een gegeven moment toch dat focus te verleggen van het zoeken naar de oorzaak naar het terugpakken van de controle over je leven. En als dat lukt, dan is dat gewoon prachtig. Ja. Er is absoluut hoop.
Zeker, want het lukt vaker wel dan dat het niet lukt. Ja. Nou, Doeke Keizer, heel veel dank voor deze podcastopname.
Heel graag gedaan.
Ik ben Femke Veldman en dit was een podcast over chronische pijn en de uitleg daarover. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!